Oh ja, die grote man, dat eenlingskind.
Okay. Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat we weer met elkaar zijn rondom het woord. Wij zijn vanavond beland in Romeinen 5, vers 12, waar het gaat over Adam versus Christus. Maar ik wilde vanavond iets doen wat we normaal niet doen. Ik wilde een soort aanloop nemen vanuit het Oude Testament en vanuit de geschiedenis, en dan met name de archeologische geschiedenis, om iets van het beloofde land, waar Jozua het volk Israël binnenbracht, te lezen. En dan wil ik graag een klein stukje lezen in Richteren 3. In Richteren zijn wij na de invasie van het volk Israël in het beloofde land, zijn wij gekomen bij de periode van de rechters. En het gaat me vanavond niet om de rechters op zich, maar het gaat me om een klein gedeelte waarin we lezen dat, hoewel het volk de opdracht had om alle volkeren voor hun ogen uit te roeien, denk met name aan Amalek, is dat eigenlijk niet gebeurd. En dat gaat dit stukje in Richteren over. Dus we hebben Jozua achter ons, dan krijg je Bijbel Richteren. Dat handelt over het wonen in het volk in het land Israël, Kanaan, met elke keer die afval. Weet u wel, dan gingen ze weer doen wat God wilde, ging het goed, en dan gingen ze weer naar de afgoden, en dan kwamen weer de Filistijnen en zo de Kanaanieten. En dan staat hier iets heel bijzonders, en dat heeft eigenlijk ook op ons van betrekking. Ik lees Richteren 3, vers 1 tot en met 4. Dus, invasie achter de rug, het volk woont in het land, maar niet altijd in vrede. Want dit staat er. Dit nu zijn de heidenen die de Heere liet blijven om door hen Israëls te bezoeken. Allen die niet wisten van al de krijgen van Kanaan. Dus er bleven volken in leven die werden gebruikt door de Heere om Israël te bezoeken, staat. Ik lees die tekst nog een keer. Vers 1. Dit nu zijn de heidenen die de Heere liet blijven om door hen Israël te verzoeken, allen die niet wisten van al de krijgen van Kanaan. Alleenlijk opdat de geslachten de kinderen Israëls die wisten, opdat hij hun de krijgen leerde, tenminste degene die daarvan tevoren niet wisten. Dus er is een geslacht wat het nog meemaakte, dat het verdrijven van die Kanaanieten, maar later wist men dat niet meer, maar toch woonden ze tussen hun. En dan staat er in vers 3, vijf vorsten der Filistijnen, dat is wat we nu de Gaza-strook noemen, hè, dat gebied. Vijf vorsten der Filistijnen en al de Kanaanieten, de Sidoniërs, de Hevieten, wonende in het gebergte van de Libanon tot, of van de berg Baal Harman, tot daar komt men te Hamot. En dan gaat het hier om. Deze dan, deze volkeren die dus overleefden en die er bleven wonen, deze dan waren om Israël door hen te verzoeken. Opdat men wist of zij de geboden des Heeren zouden horen, die hij hun vaderen door de hand van Mozes geboden had. Wat hier dus eigenlijk staat, linksom of rechtsom, het volk werd dus niet helemaal in een gezuiverd land, woonden ze. Er bleven oude vijanden die afgoderij kenden, kinderoffers, Baal, wat dan ook, die wonen tussen hun, ook op bepaalde plekken weliswaar. Maar dan staat er dus dat de Heere hun verzocht, opdat men wist of zij de geboden des Heeren zouden horen. Dus die verleidingen die die volkeren die ze tussen zich hadden, hun voorhielden, dat was voor hun een beproeving. Gingen ze nou de Heer dienen, of gingen ze met die oude volkeren die er altijd al geleefd hadden? Hetzelfde vind je bijvoorbeeld bij de vervloeking van Bileam. Dat verhaal kennen we. Dat Bileam moest het volk gaan vervloeken en dat lukte hem niet. En toen zei hij, nou weet je, we gaan het op een andere manier doen. We zeggen trouw maar met die vrouwen van die andere volkeren. En toen ging het ook mis. Hetzelfde wat Salomo deed. Dus wat ik bedoel is, wij als gelovigen, maar ook zij, hebben altijd te maken met het oude vlees, wat eigenlijk al weg is, maar het er toch nog is. En wij moeten daarvan verlost worden. En we zijn ervan verlost. Het is iets waar we mee te maken hebben, wat voor God niet meer leeft, maar voor ons nog wel. En dat kan de Heere, of hoe dat linksom of rechtsom, kan gebruikt worden om ons op de proef te stellen of we God echt lief hebben, of dat we andere kenmerken hebben. Snapt u wat ik bedoel? Dus het is een beproeving. En als je, dat gaan we nu niet doen hoor, maar als je Jacobus en Petrus, maar ook Paulus leest, dan zegt bijvoorbeeld Jacobus, houdt het voor enkel vreugde wanneer gij vele verzoeking valt. Dus die duivel die probeert ons geloof te beproeven. Wij houden stand. Wij zeggen, de Heer heeft gezegd en ga weg. En we blijven staan en wij overwinnen en we krijgen de levenskroon, toch? Maar we kunnen ook meegaan en we kunnen meedoen zoals het volk Israël ons een slecht voorbeeld liet. En zeggen, nou weet je, de Heer zal dat niet zo erg vinden. We nemen wat van die vrouw en wat van die. En langzamerhand gaat het bergafwaarts. En dan lees je dus, als ze die afgoderij ten volle weer pleegden, dan kwamen de Filistijnen weer en dan waren ze weer alles kwijt. En ja, toen moesten ze weer terug naar de Richters. En toen werden ze weer. En zo ging het op en neer. Het is dus Amalek, wat dan ook, het is het oude vlees. En we hebben de last van, zolang we in het vlees zijn, want Paulus die zegt zelfs, als het over verlossing gaat, wie zal mij verlossen van dat lichaam des doods? Gode zij dank. Dus we zijn verlost, we moeten verlost worden en we zullen verlost worden. En die tekst die vinden we in 2 Korinthe 1 vers 10. En dan ga ik iets over de archeologie met u delen. In 2 Korinthe 1 vers 10 lezen wij, en ik begin in vers 9, dus 2 Korinthe 1 vers 10. Het gaat dus over dat we begrijpen dat het oude Israël, het volk, ons tot een voorbeeld is gesteld. Opdat wij niet in dezelfde val zouden lopen. En er staat in, ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods. Paulus spreekt over zijn zendingsreis. En bij mij staat er dan op een gegeven moment onder handelingen. En dat betekent dat hij in zijn leven als evangelist, als woordverkondiger, menigmaal de dood onder ogen zag. Dus over zijn leven. Wij hadden, vers 9, al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat we het niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die doden wekt. En dan zegt Paulus, die ons uit zo grote dood verlost heeft, en daar wil ik straks dat lied over zingen, dan en nog verlost, en vervolgens, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Zie je, het woord verlossing komt 3 keer voor. We zijn verlost van zonde, dood en wet. We hebben nieuw leven ontvangen. We moeten nog steeds leven, niet onder de juk van de slavernij. Ik heb 2 Korinthe 1 vers 10. En we zullen verlossen bij de komst van de Heer Jezus. Dan worden we ook van ons lichaam verlost. En dan krijgen we een kroon. Als we trouw zijn geweest. He? Dus we hebben een heerlijke toekomst. Maar we moeten nog wel door het leven heen. En niet toegeven aan de verleidingen. We moeten juist, zegt Petrus, we kunnen het wel even lezen in Jacobus. En Petrus zegt eigenlijk hetzelfde. En dan zegt Jacobus in Jacobus 1 vers 2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij vele verzoekingen valt, want ze zijn om ons heen, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. En dan staat er in vers 12, zalig is de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heer beloofd heeft, degene die hem lief hebben.
Welke was het? Welke
dat is Jacobus 1. Vers 2 en 12. Eerst houd het voor vreugde als je in verzoeking valt. En die verzoeking die gebruikte de God in het Oude Testament. Daar gebruikte die volken voor. Om te toetsen wat er in hun hart was. Of ze hem echt wilden liefhebben. Of dat ze net als Salomo de afgoderij achterna gingen. Dat was een keus. Maar wij zijn daarvan verlost. En we zijn ook van harte God deelachtig en dienstbaar geworden. En dan staat er in vers 12. Zalig is de man die die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal zijn geweest, dan zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heer beloofd heeft, degene die hem lief hebben. En eigenlijk gaat het daar Jacobus helemaal over. Hè? Het behoud van de ziel, het loon, datgene wat hij in ons wil bewerken. We zijn verlost. We zijn verzoend. En dan worden we verlost in ons leven van de tegenstander en van het vlees. En om straks verlost te worden van ons lichaam. Daar spreekt de Korinthebrief over. En nu heb ik nog iets anders. En dat gaat over de dood. Want elk mens, ook de wereld eigenlijk in zijn geheel, ligt van origine in de dood. Daar spreekt eigenlijk ook het Oude Testament over als het gaat over het volk Israël, als zij het beloofde land binnentrekken. Hè? Want welke stad vinden ze als eerste stad als ze door de Jordaan zijn getrokken? Ze worden bij Gilgal wedergeboren, maar welke stad wordt het eerst?
Jericho.
Ja. Nou, ik laat dit kaartje rondgaan, want het is een reliefkaart. En ik moet er iets van zeggen. Israël heeft een breuk dwars door het midden lopen. Die loopt van de Libanon af. Die gaat dwars door het Jordaandal. Daar ligt onder andere een Jericho in. Daar ligt ook Sodom en Gomorra in. Die breuk loopt door het zuiden, door de Golf van Aqaba, richting Afrika. Echt waar. En die komt uit in Kenia en Mozambique. En ze noemen hem de Syrisch-Afrikaanse slang. Het is een breuklijn in de aarde. Ze noemen hem ook wel de Rift Valley. Rift is een breuk, hè. Maar ze zeggen ook, en dan zijn het de Duitsers die het zeggen, der Grabe. En bij de laatste denken we aan een graf.
Ja.
Ja.
En denk even met me mee, het volk Israël komt eraan onder leiding van Jericho, of Jozua, op weg naar Jericho. En Jozua betekent Yeshua. Dat is Jezus. Hij is een volleinde van geloof. En we gaan achter Jozua aan, hè. En we gaan door de Jordaan heen. En we komen in wedergeboorte aan de andere kant terecht. Daar worden we ook gelijk besneden. Gilgal.
Ja.
En dan is de eerste stad die we dus moeten innemen. Is de stad die ligt op 400 meter beneden zeeniveau. 400 meter. En dat is Jericho. Ligt op het diepste punt der aarde. In het graf. Jericho valt. En Rahab de hoer en haar huis worden behouden. Toch?
Ja.
En vervolgens trekken ze op richting uiteindelijk naar Jeruzalem. En Jeruzalem ligt 1000 meter boven de zeespiegel. Ze zijn 1500, 1400 meter verderop. Nou, nu wil ik even met jullie lezen in de Galatenbrief over dit beeld. En ik hoop dat je me volgt, want het is echt de moeite waard om het in symboliek van de geschiedenis van de archeologie, hoe dus het landschap in Israël onder andere eruit ziet, dan lezen we in Galaten. Het gaat over Hagar en Sarah, dat weten we wel. Dat zijn die twee verbonden. Het een is eigenlijk waar we onder leefden en het ander is waar we nu onder leven. Het een is leven onder de wet en het ander is we leven onder, laat ik zeggen, ons Jeruzalem dat boven is en dat vrij is en dat is ons alle moeder. Weet je nog?
Ja.
Maar dan lees ik in vers 20, dus Galaten 4, tot 26. En dan gaat het om de tegenstelling, hier wordt het genoemd Sarah en Hagar. En dan gaat het eigenlijk over die twee verbonden, omdat de een krijgt een zoon naar het vlees, dat is Ismaël. En de ander die krijgt een zoon der belofte en dat is
Isaac.
Ja. En die wordt genoemd de zoon der belofte. En zo heeft God ook een belofte gegeven dat op grond van geloof krijgen we genade. En op grond van wet, vlees in dit zin, ja, in zin is het de wet. En de wet is erbij, heel verhaal, maar het gaat om de tegenstelling. En wij komen vanuit de dood in het leven, door de wedergeboorte heen. Hè. Gilgal is achter ons, we zijn besneden naar hart. En we zijn een nieuwe schepping en we leven in vrijheid. Maar daarvoor zijn we wel door de dal gegaan. En daarvan weten we dat de Heer Jezus, daar komen we straks nog op, in de gelijkheid des menselijke vlees ons gelijk is geworden, daalde af tot het diepste punt en trok ons eruit. En Paulus zegt, wij zijn getrokken uit de tegenwoordige boze wereld, Jericho, en overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde, het hemels Jeruzalem. Dat zijn tegenstellingen, heel simpel. En de wereld ligt in de dood. Maar wij worden daar uitgetrokken. Omdat wij leven ontvangen bij onze wedergeboorte, Gilgal. En wandelen achter ons heiland dan richting het verlossing van ons lichaam in hemels Jeruzalem. Onze moeder.
Gilgal,
en daar zien we naar.
Betekent dat die molensteen? Of,
Ja, je hebt
wentelen,
Gilgal.
Wentelen.
En die molensteen die voor het graf lag, die ging één keer rond. En toen bleef hij op dezelfde positie staan, maar dan op een... Sorry. Op dezelfde... houding staan, maar op een andere positie. Dus u bent nog dezelfde, alleen u staat nu op de andere kant van de...
Ja.
Het is nog dezelfde bed, maar hij is nu wedergeboren.
Ja.
Dus de steen blijft dezelfde vorm houden, maar hij rolt een rode kop.
Ja. En het oude wordt allemaal afgeschud.
Het ligt achter ons. Want dat ligt namelijk daar bij Gilgal.
Ja.
In die diepte. En wij gaan omhoog.
Ik zat dan even, misschien is dat vers 25.
Geef me even rond, dat is wel leuk.
Sinai, een berg in Arabië. Ik dacht altijd de Sinai in de woestijn van Egypte.
Dat is een goeie.
Sinai in de woestijn, hè, joh.
Ja, maar ik dacht altijd de wet dat hij in de woestijn was ontvangen door Mozes van God. En dat dat een Egyptisch deel was. Maar nou,
nee.
Nou valt me op.
Ja, Sinai in Arabië.
Ja, toen dacht ik, goh, zijn dat dan twee bergen? Zijn er twee bergen die Sinai heten? Weet je? Heeft Egypte er een?
Nee, op de kaart staat meestal verkeerd, hè? Hmm.
Ja.
En dat leidt af.
Oh. Ja. Maar is het volk dan wel geweest aan de Sinai in Arabië dan destijds?
Ja. Petra ligt daarop, toch?
Petra ligt onder, nee, dat ligt onder de Dode Zee.
Als je vanaf Jeruzalem, daar ga ik Jordanië.
Als je vanaf Jeruzalem recht een lijntje onder de Dode Zee, de punt van de Dode Zee doorlegt, gaat recht. Je zou het doen, recht naar beneden. Dan kom je in Edom uit.
Oké.
Dan ga je recht onder de Dode Zee door. En straks, als de Heer Jezus komt, dan gaat hij met het nieuwe overgebleven Israël, gaat hij aan de bovenkant van de Dode Zee over de Koninklijke Weg. En dan komt hij langs de bovenkant.
Tot Petra.
Ja. Maar gaat dan Jesaja 64 in? Wie is dat wie uit Edom komt? Ja.
En die gaat dan over de route die ze destijds wilden gaan.
Oh.
En waarvan Edom niet mocht. En dat is datzelfde dat is datzelfde volk waar ze nog steeds last van hebben.
Ja,
maar dat is degene die de eerste rekening krijgt.
Ja, maar is Edom niet het broertje van Jacob?
Ja, dat is een broedervolk.
Ezau, hè? Ja, Ezau. Ja, goed, jongens.
Maar daar zie je dus in het diepste gedeelte Jericho liggen en Sodom en Gomorra liggen er ook. En dat ligt dus op 400 meter beneden de zeespiegel. Liggen het diepste deel de aarde, Jericho.
Ja.
Eerste stad die ingenomen werd als een beeld van de vergankelijkheid der wereld.
Ja.
Die gaat voorbij. En de gelovige gaat daar vandaan richting de hoogte van het hemelse Jeruzalem. Het is een opstaan uit de dood eigenlijk, uit het graf.
Ja.
Met de Duitsers gesproken.
En dan loop je van Jericho naar Jeruzalem.
Ja, dat
opwaarts,
is,
hè? Die Samaritaan ging net de andere kant op.
Juist, die ging er beneden.
Ja. Gewoon, dan komt
maar het gaat eigenlijk om het gaat eigenlijk om de tegenstelling van waar we vandaan komen en waar de wereld zonder Christus in leeft en waarheen we nou op weg zijn. Dat het echt niet alleen fysiek een verschil van hoogte is, maar in werkelijkheid is het ook van de dood naar het leven.
Ja.
Het is eigenlijk de typologie.
Ja, maar wat je straks las in Richteren, dat is nu nog dezelfde situatie, toch?
Precies. Het is een geestelijke strijd.
Ja, precies.
Ja.
Maar het is ook weer typisch voor ons, als we het niet achter ons laten. En we nemen het mee, we slepen het mee. Of we raken verslaafd aan dingen, weet je. Terwijl de Heer zegt, ik heb je ervan vrijgekocht. Leef er dan ook naar. Houd het ervoor. Maar dat zegt Paulus ook. Ja, als ik het goede doel wil, dan wens ik het. Dan is het kwade bij mij aanwezig. Maar ik wou nog wel even lezen.
Ja.
Als tweede onderdeel voor de helft naar Romeinen 5 vers 12 toe. Dit gedeelte dus, in Galaten 4 vanaf vers 20. Waarboven staat Hagar en Sarah, voorbeelden van de twee verbonden. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. En dan zegt hij dit. Zeg mij, zijt gij onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven, Abraham had twee zonen. Eén uit de dienstmaagd, dat was Ismaël, en één uit de vrije. Dat werd Isaac. Gene die uit de dienstmaagd was, die is naar het vlees geboren door de menselijke overwegingen. Hij had geen kinderen, dus toen dacht hij, dan zei zijn vrouw, neem dan de slavin. Dus die werd door het vlees verwekt. Deze, niet uit de vrije, door de belofte. Dus nog een keer, gene uit de dienstmaagd, die naar het vlees geboren was. Maar toch deze, die uit de vrije was, door de belofte. Dus je hebt twee kinderen. De ene is uit het vlees, die werd dus eigenlijk slaaf. Die was ook uit de slaaf, dat was Ismaël en de andere, die werd op grond van de belofte alsnog geboren. En dat was de vrije. En die staat eigenlijk symbool voor ons, voor de kinderen der belofte. Want wij zijn op grond van geloof geboren, toch? Wedergeboren.
Ja.
Hè? Ja. Welke dingen zijn die andere beduiding hebben? Hij zegt dus eigenlijk, het heeft een andere betekenis als dat je zou denken. Want deze zijn de twee verbonden. De ene van de berg Sinaï, tot dienstbaarheid barende. Het welke is Hagar. Want dit is namelijk Hagar is Sinaï, een weg in Arabië. En die komt overeen met het Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Tot hierver gaat het dus, hier gaat het steeds over de wet. Degene die onder de slavernij zijn van iets. Snappen we dat?
Ja.
Die komen dus overeen met het vlees. Die wet ligt op het vlees. Maar het Jeruzalem dat boven is, dus je hebt ook een Jeruzalem wat beneden is, dat klopt. Maar je hebt ook een Jeruzalem dat boven is. En dat, zegt vers 26, is onze moeder. En dat is, laat ik zeggen, de hoofdstad van de kinderen der belofte. Als ik het zo mag zeggen. Want daar woont onze Heer en daar woont hij ook, toch? Dat is het hemelse Jeruzalem. Hè? Dat staat erbij. Het Jeruzalem dat boven is. Dus dat zover. Zie je de twee verschillen? Dus één is vlees, eigenlijk dood. En de ander is belofte, die heeft leven ontvangen. En die krijgt de geest der belofte. En die is wedergeboren. En die is gelijk ook besneden. Niet van vlees, maar van hart. Maar uitbeeldende is dus de diepste punt, de dood. En vervolgens de besnijdenis, Gilgal. Maar bij ons de geestelijke besnijdenis. En de opgang omhoog uit het graf. En dan lezen we die teksten nu niet, maar die kennen we allemaal. Getrokken uit de tegenwoordige boze wereld, Jericho. En overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En met die woorden hadden we net Jeruzalem wat van boven is. Het is andere woordgeving, maar het gaat over dezelfde ding. Wij zijn kinderen van boven.
Met een hemelse positie.
We hebben een hemelse positie.
Van de dienstmaagd. Ja. Die hebben een aardse
positie. Aardse positie. En leven nog steeds onder de wet. Die zijn dus van de wet. Want de wet is erbij gekomen omdat de zonde toenemen. En daarom zouden wij moeten sterven voor de wet. En dan ben je midden in een Romeinenbrief. Wij zijn met Christus gestorven. Omdat we ook met hem zouden leven. We zijn dus onder die wet uit. En we zijn nu kinderen van het verbond. Nieuwe belofte. Dat kregen van de Heilige Geest. We leven niet meer onder de wet, maar onder de genade. Het zijn ook weer die twee verschillende tegenstellingen.
Ja, en daar komt de slavenjuk ook vandaan, dat we dat af moeten leggen.
Ja.
Ja.
En hoewel we nog zondigen, rekent God het ons niet meer en vraagt God ons, wil je alsjeblieft zorgen dat je niet een slaaf weer daarvan wordt?
Nee, klopt.
Want ik heb je namelijk vrijgemaakt.
Ja,
dat je en je bent van mij.
Terugvalt.
Ja, ik heb je gekocht en betaald, je moet mij dienen en niet die goden van het Kanaan, van deze wereld.
Zeker is dat.
En dat is een bewustwording. Hè?
Ja, het is echt bewust leven ook.
Maar het is nog steeds ons vlees wat ons trekt.
Ja.
En wat ons aankleeft. En daarvan moeten wij verlost worden. Maar ondanks dat we in het vlees leven en die beproevingen krijgen, werkt het in ons iets anders. Hè? Dat weten we ook. En dan had ik nog twee teksten die ik daarbij wilde lezen. Dat is Romeinen 8 vers 3, die staat er vlakbij. Dat gaat over hoe Jezus dan bij ons, even overdrachtelijk, in Jericho op bezoek kwam. Want hij is afgedaald. Want dat staat hier in vers 3 van Romeinen 8. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. En dan gaat het om dit. Heeft God zijn zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleeses. Dus hij daalde af in een vlees wat gelijk was aan het zond, hè, staat hier, aan het zondige vlees. En dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees, maar naar de geest wandelen. Dus hij heeft, en daar gaat het mee om, zijn zoon zendende, vers 3, in de gelijkheid van het zondige vlees. Net als wij, plaatsvervangend, afgedaald, alles voor ons verzoend en trok ons vervolgens mee uit die poel en uit die dood en zette ons op de rots. En een andere tekst die heel mooi is, dat is Hebreeën 2 vers 7. Is dat hij ook in die zin naast ons kwam staan als mens. We lezen in Hebreeën 2 vers 7 een tekst die daarop slaat. Dus in die diepte van deze duistere wereld. 17 van Hebreeën 2. En dan gaat het om het eerste gedeelte. Hebreeën 2 vers 17. Waarom hij in alles de broeders gelijk moest worden. Zie je dat? Hij is aan onszelf gelijk geworden. En hij is als mensenzoon gelijk aan ons geweest in plaats van ons. En voor ons de zonde gedragen en verzoend. En ons geloof in hem verzekert ons van die rechtvaardiging op grond van dat geloof, van zijn volbrachte werk. Dus hij, ik noem dat maar, hij steeg af naar Jericho, hè, en onderging daar de dood en bracht voor ons het leven tot stand en trok ons uit die poel, uit die wereldse positie, uit die vergankelijkheid en zette ons op de rots. Trok ons eruit.
Ja.
En degene die nog Christus niet aanneemt, is eigenlijk nog in dat graf. En dat is dus die diepe geul die loopt hier dwars door het volk, tot het land Israël heen. Het is een uitbeelding van
ja.
uit het graf opkomend door de Jordaan en dan op weg naar.
Ja, zelfs het land laat het zien. Hè?
Het land laat het zien. Ja. En hier ligt dan Sodom en Gomorra. En nou zegt men, men denkt, dat tijdens het oordeel van Sodom en Gomorra deze hele aarde als het ware naar beneden gezakt is. Ingedaald is. Daarvan denkt men dat deze kloof is ontstaan. Tijdens het oordeel van Sodom en Gomorra, dat de aarde dus als het ware naar beneden geklapt is. Het niveau ligt dus ook veel dieper, qua Dode Zee, als de Rode Zee die net verderop is. Dus het water stroomt niet automatisch van de Hermon door meer van Galilea richting de toenmalige Dode Zee, die toen nog leefde, en vervolgens verderop. Nee, dieper kan het gewoon niet.
Nee.
Het is werkelijk de dood. Er leeft ook niks in de Dode Zee. Het is pier dood. Je vindt daar niks.
Nee.
Je moet wel drijven.
Ja.
Gelukkig.
Want zelf Jericho mocht niet herbouwd worden. Want ik was de laatste in Koningen. Toen de aannemer als ware in de poorten de deuren zette, stierven de zonen. En het was voorspeld ook.
Ja, en de wereld wordt ook opnieuw gemaakt, gevormd, op grond van de dood van zijn zoon, hè, de Heer Jezus.
Ja, ja. Ja, ja.
Het is allemaal symboliek.
Ja, dan zie je allemaal
en het is zo simpel, als je,
patroon weer zit
als je dus niet door de Heer Jezus getrokken wordt uit deze tegenwoordige wereld, dan ben je nog in het graf.
Ja.
Dan ben je nog in de dood. En hij roept ons eruit.
Ja, dat is
hij staat aan de kant en hij zegt, kom eruit, wat ik ben er al geweest voor jou.
Ja, bijzonder.
Hij roept je eruit.
Hij is herbouwd op de eerste zoon, hè.
Ja,
ja,
dat is die symboliek.
Ja, 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 inderdaad. Dat. Ja.
Dus dood en leven. Hè? Vlees, geest.
Ja, de tegenstelling.
Waar staan wij? Op de rots, op Christus. En dat was ons.
Amen.
Ja. Dat is ons, het
ja,
watergraf.
Ja, nou vloeit het helemaal in elkaar. Ja.
En dan is het mooi, denk ik, als je denkt, dan ziet dat de Rode Zee is de geboorte van het volk. En de Jordaan is de wedergeboorte van het volk. En daar werden ze dus besneden.
Ja.
Bijzonder, dat heb ik ook nog nooit gehoord. Zo.
Maar het gaat eigenlijk de simpele tegenstelling, de dood en het leven. Christus ja. werd als mens gelijk u en ik. In die positie bekleedde hij eigenlijk de positie van de hele mensheid als vertegenwoordiger van de mensheid. Nam voor iedereen de straf op zich. Ging het graf in. De Vader trok hem uit de duisternis. Trok hem uit de dood, excuses. Verzegelde hem met de Heilige Geest. Dat staat in Handelingen. Hij trok hem eruit door hem de geest te geven. De zoon. Trok hem eruit. En stelde hem op de rots. En allen die in hem geloven. Zijn met hem. Verzekerd van een hemelse positie.
Ja.
En dit is letterlijk onze achtergrond.
Maar dan moet je wel bewust zoeken.
Maar dat is universeel.
Dan vind je hem dan.
Universeel voor de hele mensheid. Als het nou vroeger was of nu of. Dus maar alleen door geloof krijgt men nieuw leven.
En het is zo mooi als je dan hier woont en bent en je hoort het evangelie. En je luistert naar het evangelie en je laat het evangelie in je hart neerdalen.
Ja.
Dat dan hij door zijn geest jou tot leven
brengt. Ja, 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 dan werkt het. Dan.
Ja. Dan hoor je en dan komt het woord naar binnen. Het woord wat in uw hart, in uw zachte gemoed geplant wordt. En dat wekt u tot leven. Daar ben je ook weer in Jacobus.
Ja.
Ja.
Ja, anders blijf je leven hier, daar
moet
vast
je dus,
hè?
Hier moet je maar één ding doen, dat is luisteren.
Ja.
Anders kom je er niet uit.
Nee, nee.
Dat je is... kunt door eigen werk er niet uitkomen. Nee. Niemand kan je alleen
nee.
luisteren. En daarom vond ik het zo leuk als we dan samen lied 93 mochten zingen en dan naar Romeinen 5. Want dat is niet een heel kort hoofdstuk meer. Maar nu hebben we wel een soort inleiding gehad. Mogen we dan samen Jezus overwon de dood zingen? Dat is toch zo?
Ja, joh. Ja, ja, ja.
Ik ken het alleen niet, maar het, met elkaar kunnen we het
voor wel uit. Sorry, Romeinen 5, excuus, vers 12. Romeinen 5, vers 1 tot 11 hebben we een maand geleden gedaan. Twee maanden geleden. Is dat eigenlijk. En nu wil ik het tweede gedeelte van Romeinen 5 doen. En voorafgaand hebben we dus gezien aan de hand van het silhouet, of eigenlijk de bergen in Kanaan, hoe die zich verhouden tot elkaar, waarin je dus ziet dat Jericho, wat een beeld is van deze tegenwoordige boze wereld, dat dat een beeld is van waar de mensheid zich in bevindt. En dat de Heer Jezus Christus ons daar uittrekt. En ons plaatst op een hemelse positie, in een hemelse positie. En net hadden we het al even gehad over dat de man die van Israël, in Israël vanuit Jeruzalem juist naar beneden ging, afdaalde in Jericho, dat de Heer hem daar uittrok en hem zette op zijn ezel, hem gedurende zijn afwezigheid achterliet in de herberg en de herbergier beloofde dat hij bij zijn komst afbetaling zou houden, zodat wij weer met hem mee verder mochten. Het is allemaal symboliek van onze oude positie, onze huidige positie en onze nieuwe positie. Getrokken uit de tegenwoordige boze wereld en overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Of ergens anders, hij is naar de hemel gegaan en wij verwachten spoedig zijn verschijning. Hè? Zodat wij met hem één mogen zijn. Maar het zijn vaste beloftes. En nu gaat het vanavond over het verschil tussen Adam en Christus. Maar eigenlijk, aan de andere kant, de negatieve typen. Want de één is de Adam, waardoor de zonde de wereld inging. En de andere is Christus, waardoor de zonde de wereld weer uitging. Dan zeg ik het heel zwart-wit. En daar gaat het dan vanavond over. Dus ik lees vanaf vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en dan denk ik aan Jericho, het graf, de graben, het diepe gedeelte van de wereld, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben, en waarin ze dus ook allemaal zich nu bevinden. Want tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden, in de gelijke wijze de overtreding van Adam, welke een voorbeeld is voor degenen die komen zou. Doch niet zoals de misdaad, alzo is de genade geeft, want indien door de misdaad van één, Adam dus, velen, eigenlijk allen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods. En de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was van die één gezondigd heeft en alzo de gift van. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis. Er zijn steeds die twee tegenstellingen. Hè? Dus eerst gaat het over het een en dan over het ander. Dus ik lees 16 nog een keer, want het is een lange tekst. En niet gelijk de schuld was door die één die gezondigd heeft. Alzo is de gift, want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis. Adam. Maar de genadegift, Christus, is uit vele misdaden, waar Adam ons in gestort had, tot rechtvaardigmaking. Dus de een brengt je in Jericho en de ander trekt je juist uit Jericho. Toch? Dat is eigenlijk de situatie. Want indien door de misdaad van één de dood heeft geheerst door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. En let op het woord heersen hier. Wij zouden in dit leven heersen door de genade Gods. Zie je dat? Dus geen slaven meer, maar heersen. Ja. Vrijgekochten, hè?
Koninklijk.
Ja, koningskinderen.
Ja.
Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, en ze gemeenschappelijk van Jeruzalem neerdaalden tot in de dood, alzo is door één rechtvaardigheid, komt de genade over alle mensen tot rechtvaardiging, making des levens. Dus, zodan door één misdaad, vers 18, de schuld is gekomen over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardiging des levens. Want, en komt hij weer, door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot de rechtvaardigen gesteld worden. Steeds die ene die zakte met ons, die bracht ons in de dood. Nog niet eens met wet, maar gewoon door de dood, door de zonde. En de andere ons trok ons uit die dood tot het leven. En dan als laatste wordt er nog gezegd, maar de wet is bovendien gekomen, en dan hebben we het dus over Mozes, want de dood was er al van Adam tot Mozes, hè? En toen kwam bij Mozes de wet nog, en dat gaat vers 20 verder, maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaden meer worden. En waar de zonde meer overvloedig geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, als ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Het zijn moeilijke woorden. Het gedeelte is niet eenvoudig om te lezen. Maar ik ga nu beginnen bij vers 12. Er staat dus heel eenvoudig, en dat is wel duidelijk. Daarom gelijk door één mens, en dat is dus Adam, de zonde in de wereld gekomen is, door het eten van de vrucht, hè, kwam de zonde in de wereld, en daardoor ook de dood. Dat lezen we in Genesis, hè, dus dat door het eten van de verboden vrucht, zei God, de dagen dat je daarvan eet, zul je sterven.
Ja.
En de mens kreeg dus een eindig leven. En hij stierf uiteindelijk. Dat kwam dus door de zonde. Dus door de zonde kwam de dood. En dan lezen we dat alzo de dood tot alle mensen is doorgegaan en in welke allen gezondigd hebben. Dus de mens heeft die zonde allemaal bij de geboorte in zich. En daarom sterft ook elk mens. Dat is eigenlijk een noodlot. Dat is een oordeel. God heeft het zo gemaakt. Oké, Adam, jij als vertegenwoordiger van de mens, als jij dan zo ongehoorzaam wil zijn, dan zul je dus niet alleen jij, maar iedereen die uit je voortkomt, zul dus deel hebben aan het gevolg ervan. En dat betekent de dood. En dan in vers 13, want tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dus met andere woorden, wat ik ervan begrijp, want het is misschien ook niet zo heel makkelijk. Toen Adam ongehoorzaam werd, kwam de zonde in de wereld. Of de dood in de wereld, de dood. Maar omdat er toen nog geen wet was, was er in die zin ook nog geen overtreding. He? Als je niet kunt zeggen hoe snel je mag rijden, dan kun je ook niet spreken van een verkeersovertreding.
Nee.
Om het maar heel kort te houden.
Als je het zo zegt.
Ja.
Dus dan lees ik nog een keer. Want tot de wet, dus vanaf Adam tot de wet, was de zonde in de wereld. Maar de zonde werd niet toegerekend als er geen wet is. Dus die zonde zou er zijn, maar hij werd niet getoetst.
Maar hij voelde het wel. Want ze
zeker.
Zich voor.
Jazeker.
Ja,
ja,
klopt.
Maar er staat, de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes. Hij doet toch in verschillende stapjes, zie je dat? Er worden verschillende stappen genoemd. De dood werd geheerst van Adam tot Mozes. Over degene die niet gezondigd hadden, in gelijke wijze de overtreding van Adam, welke een voorbeeld is van degene die komen zou. Dus ik lees hem nog een keer vanaf vers 12. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde werd niet toegekend als er geen wet is. Dus hoewel de zonde was, werd er werd niet gehandhaafd. Zal ik het zo zeggen? De mens werd niet op een wet die er nog niet was, dat kon niet.
Nee.
Maar hij stierf wel. Hij had geen eeuwig leven.
De dood was er wel.
De dood was er wel. Hij zondigde ook, maar God nam dat oordeel waarschijnlijk. God toetste die zonde niet. Staat hier. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Want die wet kwam bij Mozes. Daardoor leefden ze toch niet onder de zogenaamde wet. Mozes bepaalde toch dat er een wet kwam en toen zeiden ze, wij zullen dat doen. Het is wel een beetje moeilijk, maar het gaat over die twee gedeeltes.
Ja.
De mens was sowieso dood, met of zonder de wet, dood was hij. Maar toen er een wet bijgezet werd, werd de overtreding nog meer. Werd het nog beroerder, zou je kunnen zeggen.
Ja, toen moest je ergens aan helpen.
Je zou kunnen zeggen, het werd nog beroerder.
Ja.
Ik zie iedereen. Maar ik lees het gewoon wat er staat, hè, en ik probeer het te begrijpen samen met u. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes. Ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijke hij de overtreding van Adam, welke een voorbeeld is van degene die komen zou. De dood heerst tot Adam, van Adam tot Mozes. En vervolgens staat er, ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid de overtreding van Adam. Dus zij hadden dan weliswaar niet op diezelfde manier gezondigd, maar dood gingen ze allemaal. Toch? Als het gaat over dood of leven, iedereen ging dood.
Ja.
En was dood.
En bleef ook zo.
En bleef
was
zo.
Geen genade.
Veranderde niks aan. Nee. Maar nu zegt vers. Het gaat eigenlijk om de situatie voor zowel Adam, van Adam tot Mozes als daarna. En dan staat in vers 15, doch niet gelijk de misdaad alzo ook de genade geeft. Dus de misdaad werkte de mens de dood in. Maar de genade geeft van Christus, waarvan we lazen in het vorige hoofdstuk. Dat was in hoofdstuk 5 vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaars waren. Dus die zonde, die was al voordat wij geboren waren, verzoend voor ons. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genade gift. Want indien door de misdaad van één, Adam, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Dus het gevolg van de zonde was de dood voor iedereen, tot van Adam tot Mozes, zowel als van Mozes tot Christus. Eerst zonder de wet en daarna met de wet. Je zou kunnen zeggen, daarna werd het nog beroerder, ik zeg het even zo, omdat er toen getoetst werd. En dat lezen we straks ook, de wet werd er toegevoegd om de zonde. Om de mens te laten zien, je kunt het niet. Je zit daar wel in dat graf, maar je komt er nooit meer uit.
Zonder genade kom je nergens.
Je komt er niet zonder genade uit. Dus, en dan staat er vers 16, en niet gelijk de schuld was door één die gezondigd heeft, alzo is de gift van de schuld, want zo, alzo is de gift, want de schuld is wel door één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit de vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Het is wel een antitype, toch? Het is een tegenovergesteld iets. Het één, wat de één doet, heeft gevolg voor zijn hele nageslacht. Wat Adam deed, had gevolgen voor al degenen die uit hem voortkwamen. Maar wat Christus deed, had een positief effect voor al die geloven. Dus de een bracht ze in het graf en de ander biedt redding aan om eruit te komen.
Ja.
Wat een rijkdom. Zowel zonder wet als met wet. En daar kom je ook weer in die vorige hoofdstuk. Het ging zowel om de besneden als om de onbesneden. En het mooie was, ik weet niet of je dat nog herinnert, dat Abraham toen hij geroepen werd, onbesneden was. En daarom werd hij een vader voor zowel besneden als onbesneden. Er is zoveel over nagedacht, hè? Het is zo rijk, het is zo veelomvattend.
Ja.
Ja, Gods woord.
Gods woord is zo compleet. En elke keer verbaas je er weer over, zeg je, wat is dit toch rijk, hè?
Ja. Maar is die generatie niet omgekomen, die zondigde van Adam tot Noach, de ark, weet je wel?
Mm-hmm.
Toen kreeg de mens toch ook weer een kans.
Ja, dat klopt, maar die mens bleef de mens. Want ook Noach was een nazaad van Adam.
Ja, ja.
En die droeg ook die dood bij zich.
Ja.
Het gaat daar om de dood, hè?
Ja. Hij werd er niet van gevrijwaard. Nee,
de dood bleef in de wereld. Ja, ja. En die kwam eigenlijk, daar kwam pas een einde aan toen de Heer Jezus onvergankelijk leven aan het licht
bracht. Ja.
En wordt uiteindelijk teniet gedaan bij zijn toekomst.
Ja.
Dat is als dan de zonde, als de dood wordt dan als laatste overheerst, hè?
Ja, zeker.
Dat lees je ook in 1 Korinthe 5. De laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood.
Ja.
Dat is 1 Korinthe 5 toen.
Daarvoor hadden we toch wel de belofte toen.
Even kijken hoor.
Ja, net zoals Abraham werd gerechtvaardig uit geloof.
Ja. Dat was wat anders, hè? Dit ging over.
Ja.
In vers 26 van 1 Korinthe 15, dan gaat het over het plan Gods. Dat is nu, gaat nu te ver, maar het komt erop neer dat in de volgorde van de opstanding de Heer Jezus de eersteling is.
Oh ja, de laatste
vers. 1 Korinthe 15, vers 16,
zeg je? Ja, en vers 26.
Ja.
Want er staat in het gedeelte, ik moet eigenlijk eerder beginnen, maar er staat dat Christus de eerste is die is opgestaan. Want het gaat hier over de opstanding der doden. Maar waarom ik dit gedeelte lees? Omdat we het net hadden over de dood. Want er staat in 1 Korinthe 15 vers 26... de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Zie je dat? 1 Korinthe 15 vers 26.
Ja.
Want er staat, want hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar of bekend, dat hij is uitgenomen of uitgezonderd, die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hij alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden aan die, die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles en in allen. Dus uiteindelijk zal ook de dood weg zijn. In het duizend jaar vrederijk is het dus nog steeds dood. Mensen zullen weliswaar later, maar toch nog sterven.
Ja.
Maar wanneer ook de Zoon zich aan het einde daarvan onderwerpt, wordt ook de dood er niet gedaan. Dan is er geen dood meer.
Er staat bij mij de achtste dag van het Loofhuttefeest.
Ja, dat
als
klopt.
Aantekening.
Want dat is een uitbeelding van het alles in allen.
Ja.
Dat is de grote dag van het feest.
Ja. Ja,
op die dag zei de Heer Jezus, luister, als je naar mij luistert, stromen van levend water.
Ja.
En dan sprak hij dus over het leven. Want wij hebben dat leven, wij zullen de dood niet meer zien.
Nee.
Maar de huidige wereld die hier nog in zit, die is nog steeds dood. Die is zelfs dood.
Ja.
Ja, we hebben het nu al.
Die sterft niet eens meer, die is al dood.
Bijzonder, hè?
Ja.
Ik denk
dat van Christus.
Ja, je zou het iedereen wel willen vertellen, maar... Ja.
En daarom is eigenlijk het evangelie is ten diepste dat iemand tot leven komt.
Ik word vaak nog voor gek verklaard.
Dat is niet anders.
Uit de hoofd heeft.
Ja, alles gaat tot 7, maar die 8.
Ja, het nieuwe leven.
Nieuwe
schepping.
Ja, en niet getal hadden. Tot 7 en dan begin je weer over. Ja. Ik begreep
het getal 8.
Zumke, zums, 49 plus 1, dus 50 is de.
Pinksterdag.
Abraham. Die was toen worden de mosterdhalen.
Ja.
We zijn nog weer terug bij Romeinen 5. En ik wil dan weer terug naar vers 17. Want we hadden het over de dood. En we lazen dus net als tussenkomst even in 1 Korinthe 15 vers 26... dat de laatste die overwonnen wordt is de dood. En dat zal dan zijn als de Heer Jezus Christus zichzelf ook zal onderwerpen. En dat is de achterdag, Ellie, van het Loofhuttenfeest. Dan is het God alles en in allen. Ja, dat is dus,
is dat niet zondag?
Dat is dus wanneer wij zeggen...
Nu zondag.
Eigenlijk wat Petrus van zegt... Maar wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan ben je op de achtste dag van het Loofhuttenfeest. Nu ga ik naar vers 17. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft over die ene, Adam, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade van Christus en de gave der rechtvaardigheid door geloof in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Dus wij heersen en wij leven, maar hier wordt het woord heersen gebruikt, overheersen. Dus wij ondergaan ons lot niet, maar wij leven in overwinning. Hè? Wij staan op grond van het werk van Christus. Wij zijn meer dan overwinnaars.
Ja. Vlees heeft nog wel kracht, maar de geest heerst.
Ja, mooi hè? Ja. Hij heerst. Wij zijn ook volgelingen van Christus en wij wandelen ook in het licht. En het is ook natuurlijk aan de ene kant zoals God het ziet. Hij ziet ons als wedergeboren, nieuwe schepselen. En zelf kijken we naar binnen en zien wij soms onszelf. En worden dan ontmoedigd. En dan mogen we toch opzien naar hem. En gaan staan op de belofte Gods. En mogen het ervoor houden. Hè? Dat was een bladzijde verder in hoofdstuk 6 vers 11. Dat gaat dus als je het eventjes niet ziet zitten... Romeinen 6 vers 11. Alzo ook gij lieden, houd het ervoor dat gij wel de zonde dood zijt. Houd het ervoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar God de leven zijt in Christus Jezus onze Heer. Dat is dus wat je met je mindset mag zeggen tegen jezelf.
Ja.
En dan gaan we naar vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid, het is steeds een herhaling van feiten, hè? Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens, Adam, velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één,
Christus.
Dus Christus was ook gehoorzaam,
ja.
Hè? Veel die geloven dat niet. Dan moet je ze dan altijd, Hij is juist, heeft geheerd, geleerd, gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dus ook door het geloof van de Heer Jezus, de gehoorzaamheid van die ene, staat bij mij met een hoofdletter, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. En dan als laatste, maar de wet, en dat is dus Mozes van zeg, vers 14, want het ging van de dood die had geheerst van Adam tot Mozes, en Mozes staat daar niet voor niks, want hier pakt hij in vers 12 in die zin eigenlijk denk ik de draad weer op, maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meer worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is ook de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat de zonde, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dus ik vind het een moeilijke tekst, maar wat ik hiervan begrijp, zeg ik in bescheidenheid, dat toen de dood sowieso heerste van Adam tot Mozes,
ja,
kwam God met de wet, waardoor de mens nog beroerder bleek te zijn, ging die vergeving een nog grotere betekenis spelen voor die mensen. Die op een gegeven moment niet alleen zagen dat ze zouden sterven, maar dat ze ook nog zulke zondaars waren, omdat ze geen enkele manier konden voldoen aan Gods gerechtigheid. En die genade betekent er nog steeds meer. Zoiets als, die veel vergeven is, kent ook veel dankbaarheid.
Ja.
Je leest dus aan dat laatste gedeelte van hoofdstuk 5, dat de wet genoemd wordt, ik lees het nog een keer, maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel overvloediger geweest. Die staat daar verreweg veel krachtiger. De zonde was veel, maar de genade was groter.
Ja.
En die genade werd ook betoond door het volbrengen van de wet en het wegdoen van alle misdaden die door de wet blootkwam, toch? Zonder wet was er geen zonde. En toen die wet kwam, zagen ze allemaal die zonde. En die werd vergeven, staat die door de genade Gods. En daarom is hij veel meer overvloedig geweest.
Toen ging het geweten spreken.
Ja.
Opdat gelijk de zonde heeft geheerst tot de dood. Alzo de genade ja, zou heersen door rechtvaardigheid. Ja. Tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Kijk, want daarom begint hij in hoofdstuk 6 over die zonde. Wat zullen we dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven opdat de genade toenemen? In dat verband, weet je wel. Toen de wet kwam, bleek in één keer dat iedereen de broer eruit zag als het berg was. En dan zegt hij, nou ja, als je dan toch zoveel genade ontvangt, dan kunnen we nog wel meer zondigen. Krijg je dus ook meer genade. Ja, zegt hij, dat zijn verre. Dus maar het geeft dus aan, hè?
Dat is de bedoeling niet.
Nee, dat is de bedoeling nou weer niet. Maar het is wel zo dat op het moment dat ze jou door de röntgenstraal laten zien wat er allemaal in je zit, dan schrik je rot. En als de Heer dat dan ook nog wegdoet, dan zeg je ook wat ik niet van tevoren zag, heeft hij weggedaan.
Ja, een heel mooi voorbeeld, ja. Ja.
Toch?
Ja, ja. Ja, heel mooi voorbeeld.
Soms is het beter dat je niet alles ziet. Maar als het dan...
Door de wet komt alles... En dan zak je door het ijs.
Ja.
En dan zegt hij, nou dat neem ik ook nog weg.
Nou. Je zult toch ook geoordeeld worden op de daden die je gedaan hebt?
Dat klopt. Maar daar hoef je niet voor bang te zijn. God zal ook afwegen wat toedoet aan jouw loon. Hè? Het zij goed, het zij kwaad. En hoe dat precies zit, weet ik niet. Maar er staat er wel, ja. Dat is ook in Korinthe. De rechterstoel van Christus, hè? Staat dat?
Ja.
We zullen allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen moeten, opdat we allen zullen wegdragen wat we gedaan hebben. En dan wordt er gezegd, het zij goed, het zij kwaad.
Ja.
Dat gaat niet meer om eeuwig leven, maar dat gaat om je beloning.
Ja, en ik denk, zuster, dat gaat ook over het verlost worden. Die tussenfase waar we nu in zitten. We zijn verzoend, dat laat ik niet meer weg.
Ja.
Maar we kunnen ook nog verliezen.
Ja, derven. Ja, erven of derven.
Ja. En daarom zegt Johannes in zijn briefje dat we gaan voor een vol loon. Er ligt een vol pak loon klaar. Maar als je nou zoveel broederigheid uithaalt, gek gezegd, zoveel zwakte en niet uitleeft,
en misleiding en allerlei,
dan ligt er misschien niet zoveel meer straks.
Kijk, s'morgens weet je niet wat je doet, maar s'avonds weet je wat je gedaan hebt. En dan kun je die zonde beleiden. Weet je? God, ja, ik was fout, ik heb op die persoon gescholden, maar ik had het anders aan moeten pakken, om een voorbeeld te geven. Weet je dan?
Ja.
Of je kunt je excuus aanbieden. Maar dan, ben je wel bewust mee dat het vergeven mag worden.
Maar
daar laat ik me niet overheen, maar zegt God, jongen, daar heb ik niks aan jou.
Ik heb nog een vraag. Die snap ik niet goed. Eigenlijk van Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou.
Nou, in zekere zin is Adam, is, kijk, Heer Jezus en Adam zijn in wezen typen van elkaar. Adam was de eerste mens, daardoor is de Heer Jezus als tweede gekomen die de zonde uit de wereld... Nee, Adam bracht de zonde in de wereld, hebben we net gelezen, en Christus haalde hem er weer uit, toch?
Ja.
Dus Adam bracht ons in, het dal, hier.
Ja.
En door de Heer Jezus zijn we weer uitgetrokken.
De tweede Adam
haalde
ons
maar uit. Dat was toen het fout ging.
Ja.
Maar eigenlijk had...
Adam kon niet heersen.
Nee. Adam kreeg de opdracht om te heersen over alles wat God hem had onderworpen.
Dat lukte hem niet.
Die een voorbeeld is van hem die komen zou.
Ja, dus hij was het voorbeeld. Maar het goede, de volmaking, de volmaker was Christus.
Ja.
Zo is natuurlijk Salomo ook een type van Christus.
Ja.
Maar Christus is de overtreffende trap. Jozef is het type en David.
Ja. Dat is het Bijbels principe. Hij neemt de eerste weg om het tweede te stellen.
Ja.
Zeg maar de oude wereld, nieuwe wereld. Dus de oude eerste Adam, de tweede Adam.
Ja.
De oude
maar daarmee is het eerste er wel een voorbeeld van.
Ja, zijn type.
Snap je? Het is alleen niet in die volmaakte sfeer als Christus. Het is één is aards en de ander is hemel. Maar het is wel een voorbeeld.
Ja.
Jozua is ook een type van Christus.
Adam had die opdracht om over de
schepping te heersen.
Dat lukt hem niet. Maar dat zal de tweede Adam wel lukken.
Zo bedoelen ze het. Maar als je het letterlijk gaat lezen, dan denk je... Nou,
je moet dus niet denken dat het een kopie is.
Precies. Dan ben je
dat is wat anders. Een kopie is dezelfde, maar een voorbeeld is eigenlijk... Het lijkt erop, maar het is niet zo goed. De eerste faalt. Uiteindelijk, want Adam was ongelovig.
Ja.
En gelukkig heeft Jezus wel geloofd. Maar het voorbeeld is in die zin niet het volmaakte voorbeeld. Dan zou ik het liever een kopie... Of,
een slechte kopie.
Of een, hoe noem je het
anders? Kan je ook zeggen.
Ja.
Maar dat ging ook zo met Juda. Uit Juda moest de koning komen. Maar als je ziet hoe het leven van Juda eruit zag in Genesis 38... dat Tamar begreep zijn schoondochter... van, er moet toch wat geboren worden. Er moet voortplanting zijn. Die drie zonen verkwanselden hun zaad, zo staat het daar. En ze werden gedood door God. En dan komt die Tamar tegen zijn schoondochter. Zij vermomde zich, bewust. Hij ging tot haar in, verwekte Peres en Sela. Als ik het goed heb. Ja. En dan komt er toch de koning uit één van die twee voort. Hoe wonderlijk God dan weer werkt. Hè? Hoe die dat
trok de een zijn hand terug bij de geboorte.
Ja.
En die werd als tweede geboren met een rood koord.
Ja. Ja, het wonderlijk is, vandaag aan de dag zie je dat in het wapen van Ulster.
Ja, we kunnen nog niet doorpraten, broer. Ja, maar als we nou eerst danken, dan gaat u zo meteen weer verder.
Gaan we volgende week verder.
Dan zegt de luisteraar, waar hebben ze nou eigenlijk over? Ja.
Nog één ding, in Galaten 3.
Oh ja.
Vanaf vers 19, daar staat bij de wet, tuchtmeester door Christus.
Maar het wordt steeds wonderlijker.
Uitgelegd waarom de wet erbij is gekomen.
Ja. Dank je. 3 vers 20. Zullen die
Galaten 3 vers 19.
Ja, oké. Dus als aanvulling lezen we Galaten 3 vers 19 over de wet. Even weer terug naar Romeinen dus. We lezen dat nu dan uit Galaten.
En daarvoor gaat het over de belofte.
Dank je.
Wordt uitgelegd.
Gerechtigheid niet uit de wet, doch uit het geloof. Ja. Dan lees ik dus vanaf vers 19. Waartoe is dan de wet? Want in Romeinen lazen we net immers. Ik pak het er nog even bij. Want dan vinden we de link, want dat was jouw bedoeling. Om het naast elkaar te leggen. We hadden dus in Romeinen 5 gelezen. In vers 20. Maar de wet is bovendien ingekomen. En dat verwijst eigenlijk naar vers 14... die aangeeft dat er een periode is van Adam tot Mozes. En dan vervolgens van na Mozes. En dat na Mozes is dus... Maar de wet is er bovendien ingekomen. En dan gaat Galaten 3 vers 19 ook erover. Waartoe is dan de wet die Mozes gaf? Nou, zij is er om de overtredingen wil erbij gesteld. Totdat het zaad zou gekomen zijn die het beloofd was. En zij is door engelen... besteld in de hand van de middelaars. Dus waartoe is de wet? Zij is om de overtredingen wil erbij gesteld. Dus toen de wet kwam, werd de zonde openbaar. En dat ging door totdat het zaad gekomen was. En dat was Christus.
Ja.
Want toen was de wet vervuld. Toch? Christus heeft de wet vervuld voor u en mij. Door voor ons te sterven voor de wet. En op te staan in nieuwe des levens. En vandaar dat de wet ons niet meer kan vinden. Want we leven niet meer in het graf. Daar zijn we niet meer te vinden. We zijn eruit getrokken. En we zijn zelfs op de rots. In Christus. Dus het is om de zonde erbij gesteld. Ja.
En in dit verband gaat het als wordt het vanuit de belofte uitgelegd dat de belofte meerder is dan de rechtvaardigheid uit de belofte meerder is dan dat de wet niet rechtvaardigen kan.
Zo is dan de wet, vers 24, een tuchtmeest geweest tot Christus.
En het is eigenlijk het hele hoofdstuk in lezen.
Maar eigenlijk liggen Romeinen en Galaten ook heel dicht bij elkaar, hè?
Ja.
Maar als je het begrijpt, is het niet zo heel moeilijk te begrijpen dat het gewoon een verschil is. Het is het een of het ander. En het een is ook
zijn maar
veel krachtiger.
Twee opties, hè?
Door het leven.
Ja. Ja.
Zullen we danken? Lieve Vader, dank u wel voor de mogelijkheid dat we hier bij deze vriendelijke familie een onderkomen hebben. Dat we onze Bijbelstudies mogen houden in rust. Dank u wel dat we uw woord mogen lezen, met elkaar mogen overdenken, om ook daardoor opgebouwd te worden. Heer, wilt u door uw geest ook in ons hart en beklijven, zodat het een deel wordt, Heer, van ons denken, van ons wezen, zodat we daardoor ook hervormd worden door die vernieuwing van ons denken, dat we door de opgebouwd worden. Dat we ook gereinigd worden door het waterbad des woords. En dat we ook zo gaan begrijpen hoe groot uw rijkdom is, Heer Jezus, wat u voor ons gedaan hebt. Dat u nu nog een werk in ons doet om te leven vanuit het leven wat u ons gaf. Om te leven vanuit de beloften. En ook te staan vanuit datgene wat u tot stand hebt gebracht. Om ook te zien, Heer, dat deze wereld in de dood ligt. En dat u door te spreken een mens tot gehoorzaamheid maant, die als hij uw woord aanneemt, door uw Heilige Geest wedergeboren wordt tot een levende hoop. En dat we dan getrokken worden hier uit die diepe grafperiode, grafpositie. En overgeplaatst worden hier tot het hemels Jeruzalem wat ons alle moeder is. We danken u voor uw schepping die spreekt van de dood en opstanding in al het werk wat u hebt gedaan in de schepping. Is uw wonderwerk zo krachtig aanwezig hier en mogen wij ook daarvan ons dagelijks in verlustigen dat wij een God hebben die leven geeft, die de mens in zijn barmhartigheid opgezocht heeft door gelijk te worden aan die mens en zo in plaats van die mens te sterven voor allen. Opdat door iedereen die wil eeuwig leven ontvangen kan worden, want u Heer bent een genade God die niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot erkentenis de waarheid komen. Dank je voor het evangelie, dank voor het woord en voor de geweldige hoop. Amen.
Amen. En ik wil jij nog iets zien?